Goedemiddag allemaal, broeders en zusters. Fijn om weer samen te zijn deze middag en na te denken over het woord van God. Niet alleen erover na te denken, maar het ook toe te passen in ons leven. Dat is de bedoeling. Dat is waarom God ons als gemeente ook samenroept. Ik zie wat nieuwe gezichten. Ook van mijn kant hartelijk welkom. Vanmiddag gaan we met elkaar nadenken. Jan heeft het al gezegd over het leven van Jozef. En daar bepaalde lessen uit trekken. We beginnen daarom om eerst maar een paar Bijbelgedeeltes te lezen. En ik wil beginnen in Genesis 37. En daarna zal ik iets meer over het thema zeggen. Want je kunt natuurlijk heel veel kanten op met het leven van Jozef. Maar eerst gaan we maar eens wat Bijbel lezen. Genesis 37 vanaf vers 1. Genesis 37 vanaf vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad maken voor hem. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet meer vriendelijk tot hem spreken. Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. En hij zei tegen hem: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker, schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Dan gaan we twee hoofdstukken verder naar Genesis 39. Ik denk dat de meesten het verhaal kennen. Jozef wordt door zijn broers verkocht naar Egypte als een slaaf, en daar gaat hoofdstuk 39 verder. 39 vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en hij mocht hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Vers 7. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in, dag uit aansprak. En hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. Dat het op de zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En dan nog vers 21. Jozef komt, wordt vals beschuldigd. De zaken worden precies omgedraaid. En dan staat er in vers 21, als hij in de gevangenis gekomen was, maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was, Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. En dan tot slot nog een paar versen uit 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. Ik zal even wachten, dan kunnen we daarheen bladeren. 2 Timotheus 2 vanaf vers 19 tot 22. Misschien zeg je, wat heeft dat met Jozef te maken? Nou, dat hoop ik u straks in de preek duidelijk te maken. Maar laten we het eerst lezen. 2 Timotheus 2 vers 19. Daar staat, toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Tot zover. Het is goed, denk ik, om je hand bij 2 Timotheus 2 te houden. Ik zal verwijzingen maken naar de geschiedenis van Jozef, maar deze versen zijn belangrijk. Het thema waar we over nadenken is hout of goud. Hout of goud. Hout met een T en goud met een W. Juist. Hout of goud. Waar haal ik dat vandaan? Kijk maar. Vers 20, 2 Timotheus 2, 20. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Dat is een beetje een moeilijke tekst, maar ik kom daar zo nog wel op terug. Maar dat is een belangrijke tekst. Hout of goud. Ik begin met een verhaaltje. Misschien kent iemand van jullie de zendelingen Isobel Koen. Dat is een zendeling uit de vorige eeuw, een Canadese vrouw, die na een opstandige jeugd door God in de kraag gegrepen werd en zich helemaal aan de Heer gaf en uiteindelijk in Thailand terecht kwam en daar zendingswerk verrichtte. En zij heeft verschillende boekjes geschreven, ook in het Nederlands vertaald. En één boekje die zij geschreven heeft, heet De Hoge Weg. De Hoge Weg. En ze spreekt in dat boekje over twee manieren om het christelijke leven te leiden. De eerste is het leven van de Hoge Weg. En dat staat dan voor een leven in afhankelijkheid van God, vasthoudend aan zijn woord, je uitstrekken naar hem, een zegen willen zijn voor je omgeving en een vreugde voor de Vader. En zij zegt, mensen die de hoge weg gaan, die zijn bereid om een mijl extra te gaan. De hoge weg. Maar zeg, je kunt het christelijk leven ook op een ander niveau leven, dat is de lage weg. En dat is natuurlijk een weg die ze niet aanraadt. En ze zegt, de lage weg, dat is de weg van de mistige vlakten. Je bent gered, maar je ziet je redding als een ticket voor de hemel. Er is geen zoektocht naar een dieper leven met God en geen verlangen om door hem hier op aarde gebruikt te worden. De lage weg. En zij heeft het boekje geschreven omdat ze veel christenen ziet die gemakkelijk de lage weg verkiezen. Doe vooral niet te moeilijk. Doe vooral niet te moeilijk. Nou, Paulus die had het ook over verschillende soorten christenen. Hij zegt, je hebt er van goud en je hebt er van hout. Hij zegt, het is net als in een groot huis, vers 20. Je hebt instrumenten voor eervol gebruik en instrumenten voor oneervol gebruik. Je hebt dingen die je graag gebruikt en vaak gebruikt, die staan op het aanrecht. En je hebt ook materiaal in huis, dat stop je onder in je keukenkastje en je zegt, als het aan mij ligt, gaat het naar de milieustraat. Dat gebruik ik niet. Of misschien nog iets dichterbij, stel dat je een bouwvakker over de vloer krijgt, die wat klusjes bij je gaat verrichten. Nou, stel dat hij bij mij zou komen en ik zou zeggen, joh, ik heb nou wat gereedschap voor je. Ik zou naar mijn gereedschapkastje lopen. En ik haalde een paar schroevendraaiers van de Action uit. en een kromme zaag en een accuboormachine met geen power. Ik zei, hier alsjeblieft, doe je werk. Die vakman, die schudt zijn hoofd. Die zegt, nee, dat is voor mij oneervol. Dat zijn instrumenten die ik niet graag gebruik. Ik heb ander materiaal nodig. Nou, Paulus zegt, zo heeft God ook goed materiaal nodig. Materiaal van goud en niet van hout. Sommigen zijn voor eervol. Sommigen, daar kan God veel mee doen. Daar kan God eervol werk mee verrichten. Maar anderen, einde van vers 20, zijn voor oneervol gebruik. En Paulus beschrijft, nota bene aan Timotheus. Het is een persoonlijke brief, het is niet aan de gemeente, het is aan een persoon, aan Timotheus. Die vol in de dienst staat. Hij zegt, Timotheus, strek je er naar uit om een instrument van goud te zijn. Zodat God eervol werk door je heen kan doen. En eigenlijk bespreekt dit stukje, broeders en zusters, bespreekt hoe word je nu van hout goud. Nou, dat zegt vers 21. Als iemand zich van deze dingen reinigt, dan zul je een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd, dat betekent apart gezet en van veel nut voor de Heere. Klinkt goed, toch? Van veel nut voor de Heere. Geheiligd, God zegt, dit instrument, dat staat op mijn aanrecht. Dat zet ik apart. Daar grijp ik graag naar. Daar maak ik graag gebruik van. Een gereinigd instrument. Een gouden instrument. Voordat ik verder ga, spreek je dat aan? Misschien even een moment stil. Spreek je dat aan? Kijk, je kunt vanmiddag de zoveelste preek aanhoren. Dat gaat ook voor mij. Spreek je dat aan? Heb je dat verlangen? Leeft dat in je hart? Heren, dat is nou uit mijn hart gegrepen. Hoe word ik van hout goud? En dat is niet op één dag, dat is een proces. Maar vandaag wil ik daarbij stilstaan, heren. Ik wil mijn hart stilmaken, ook vanmiddag. Ik zit hier met een biddend hart. Want ik wil verder komen. Ik wil, heren, ik wil voor u beschikbaar zijn. Als ik dit lees, een geheiligd instrument van veel nut voor u. Dat is wat ik wil, heren. Met al mijn gebreken, met al mijn fouten, maar ik wil me daar naar uitstrekken. Ken je dat, dat verlangen? Ben je onheilig tevreden of heilig ontevreden? Moet je even over nadenken. Onheilig tevreden, het is wel goed zo. Dat is de lage weg. Of zeg je, nee, ik ben heilig ontevreden. Ik verlang mee te bouwen. In de gemeente iemand te zijn die schouder aan schouder wil staan. Waar God gebruik van kan maken. En even voor de helderheid. God doet nooit een appel op menselijke kracht of menselijk vermogen. Dan kom je gelijk uit de kramp. Wat God wil is mensen die zichzelf beschikbaar stellen, zodat hij zijn kracht en zijn vermogen door zwakke mensen heen kan tonen. Dus je kunt vanmiddag niet zeggen, ja, dat geldt misschien voor jou, Leander, en dat geldt voor Jan, en dat geldt voor zoveel anderen, maar voor mij, ja, je moet het eens weten. Helaas, dat gaat niet op. Want niemand van ons is bekwaam. God vraagt altijd dingen van ons die we niet kunnen. En als je denkt dat je ze kunt, dan moet ik je teleurstellen. God zoekt naar mensen. Hij roept niet de bekwamen, zeiden ze vroeger, maar hij bekwaamt de geroepenen. Vind ik altijd mooi. En Paulus zegt tegen Timotheus, een zendingswerker die hij zelf heeft opgeleid, Timotheus, zorg dat je er een van goud bent. Als iemand zich van deze dingen reinigt. Dat is het kernvers. Je zegt, ja, je zou het toch over Jozef hebben? Nou, daar komen we wel. Jan heeft gezegd dat we tot 6 uur de tijd hebben, dus daar komen we vanzelf. Nee, even, dit is een kernvers. Vers 22, die zou ik nog even willen lezen. Vers 22. Ik lees 21 nog even bij. Heb je even het plaatje. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen vanuit een rein hart. Dit vers, daar kom ik zo op terug, daar haal ik 3 principes uit voor een leven van goud. En dat doen we aan de hand van het leven van Jozef. Want deze dingen vind je terug in Jozefs leven. En ik heb ervoor gekozen om het aan de hand van een persoon te doen, omdat het dan vaak dichterbij komt. Omdat we ons met de persoon uit de Bijbel soms makkelijker kunnen identificeren. Dus 3 principes die in Jozefs leven functioneerden, uit deze verzen die Paulus hier aan Timotheus schrijft. Ik ga ze zo noemen, maar ik wil eerst even Jozef bij je introduceren. Ik heb net een klein stukje gelezen, maar ik wil even een aantal feitjes uit het leven van Jozef op een rijtje zetten. Ik denk als Jozef vandaag in de 21ste eeuw op het middelbaar onderwijs zou zitten en iemand zou zijn dossier te lezen krijgen, dat hij direct werd doorverwezen naar de psychiater. En dat denk ik serieus. Hoezo? Nou, luister. Stel dat hij bij dat kennismakingsgesprek met de psychiater zou zitten, dan zouden deze feiten op tafel komen. Ik ben geboren op het erf van mijn opa Laban. Daar zijn we na een familieruzie in het geheim vertrokken, om uiteindelijk, na een nogal spannende ontmoeting met mijn oom Laban, die achterna komt, in Sichem te gaan wonen. Ik kom, zou Jozef kunnen zeggen, uit een grote samengestelde familie. Met 1 vader, 4 moeders, waarvan er 1 mijn biologische moeder was, 1 broer, 10 halfbroers en 1 halfzus. Dit zijn feiten die de Bijbel ons vertelt. Hè? Mijn moeder is overleden toen mijn jongere broertje Benjamin geboren werd. Toen was ik ongeveer 10 jaar oud. Mijn vader die had een duidelijke voorkeur voor mij en mijn broertje, omdat we kinderen van zijn geliefde vrouw waren. En dat maakte hij duidelijk door ons te beschermen, te verwennen. Ik heb eigenlijk het idee, zou Jozef kunnen zeggen, dat wij het gemis van onze moeder moesten compenseren. Wij waren de bron van zijn geluk. De relatie met mijn 10 andere broers was moeizaam. Door de verwennerij van mijn vader werden ze jaloers. En toen ik op een dag mijn dromen aan hen vertelde, liep het uit op een climax. Ze zwegen me dood en ze wensten me dood. Toen ik 17 jaar oud was en ze ging bezoeken om hen wat spullen te brengen, werd ik uiteindelijk gekidnapt en als slaaf verkocht naar een onbekend land, Egypte. Daar kwam ik te werken bij een van de ambtenaren van de farao. Een mooie tijd waarin ik veel voor mijn baas kon betekenen. Maar er kwam een bitter einde aan deze periode, toen ik door de vrouw van mijn baas beschuldigd werd van aanranding. De waarheid, die ik nooit heb kunnen vertellen, was dat het in feite precies andersom ging. Helaas belandde ik in de gevangenis, waar ik als 30-jarige na meer dan 10 jaar gevangenschap uitkwam. Tot zover Jozef. Je zou kunnen zeggen, dit zijn alle ingrediënten om de rest van je leven een mislukkeling te zijn. Toch? Een slachtoffer. Een verslaafde. Een claimer. Een pleaser. Een verwonde ziel. Onbereikbaar voor enig goed. Kan zo'n persoon van veel nut voor de Heere worden? Zegt u het maar. Ja, dat kan. Toch zeggen, ja, dat weten we vanuit het verhaal. Maar ik wil vanmiddag zien dat u het wonder ziet hiervan. En dat je er moed uitput. Want vanuit zijn aanleg, vanuit zijn achtergrond, zeg maar vanuit zijn genen, had Jozef makkelijk precies als zijn vader kunnen worden. Iemand die liegt en die met list probeert het beste voor zichzelf te bereiken. Jacob had enerzijds een oerstreven naar succes en zegen. Het was een man met kracht. Maar anderzijds was hij depressief als je de verhalen leest. En ervoerde hij een innerlijke onvrede. Misschien herken jij dat ook wel. Dat je streeft om gezien te worden. Streeft naar succes, naar zegen. Maar dat je je van binnen leeg weet. Mislukt. Vanuit de omstandigheden van wat Jozef heeft meegemaakt, proberen te volgen vanmiddag, had hij heel makkelijk een verknipte persoon kunnen worden. Met afwijzing, minderwaardigheidsgevoelens, hechtingsproblemen. Hoe kan die man zich ooit nog aan iemand hechten? Het is heen en weer gegaan in zijn leven. Teleurgesteld, beschadigd. Nou, nu denk ik dat Jozef tijden in zijn leven gehad heeft, Jan noemde het aan het begin, dat hij zo gedacht heeft of zo gehandeld heeft. Dat hij het niet meer wist en dat hij in radeloosheid tot God geroepen heeft. Maar was hij blijven steken in zijn verleden, dan was hij nooit een man van God geworden. En dat is voor ons, oude mensen, jonge mensen, idem dito. Als je je verleden niet bij het kruis van onze Heer Jezus Christus kan brengen, en als je niet gaat zien dat je in Hem een nieuwe schepping bent, dan blijf je denken vanuit het verleden. Ik zal me af te vragen, ik zeg het ook een beetje tegen de jonge mensen. Eerlijk is eerlijk, als er nou iemand recht had, om die pijn van binnen en die afwijzing van binnen te koesteren, dan was het Jozef wel. Van hem had ik het kunnen hebben. Ze ziet wat die jongen meegemaakt heeft. Als iemand recht had om die giftige aandacht van Potifars vrouw te omarmen, mag die ook een keer? Hij heeft nooit een moeder gehad. Door zijn broers verbannen? Mag die ook een keer? Als je iemand gunt dat hij orde op zaken stelt met zijn broers, en hen 10 jaar in de gevangenis verbandt, zegt ja, nou, van Jozef kan ik het nog begrijpen. Vandaag zou in de psychologie gezegd worden, deze jongen moet voor zichzelf kiezen. Moet voor zijn recht opkomen. Toch geloof ik, als Jozef dat gedaan had, dat was de weg naar het diepste ongeluk geweest. Kan het anders? Ik ga even terug naar die vraag die ik net stelde. Kan zo'n persoon van veel nut worden voor de Heere? Ja, absoluut. Want Gods genade vermag wat mensen niet vermogen. Gods genade maakt het onmogelijke mogelijk en maakt het onvermijdelijke vermijdelijk. Dat wat haast niet anders kan, dat gebeurt niet. En dat wat onmogelijk is, dat gebeurt. Namelijk, Jozef wordt een zegen voor vele mensen, ondanks zijn verleden, omdat hij de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Weet je wat de farao uiteindelijk zegt? Een man, dat zegt hij over Jozef, een man in wie de geest van God is. En als de geest van God in je zit, is het nog oude verbond. We hebben het nog niet eens over het nieuwe verbond. Als de geest van God in je is, dan is het onmogelijke mogelijk. Ja, kunnen wij van hout goud worden. In de handen van een almachtige, genadige Vader. Misschien zeg je, maar wat zijn dan die principes die Jozef toepaste in zijn leven? Nou, het is natuurlijk niet zo dat Jozef die drie principes in zijn hoofd had, maar we zien het wel in zijn leven functioneren. Nou, die heb ik gehaald uit 2 Timotheüs 2. En die drie die wil ik langslopen en toepassen op ons leven, als je het goed vindt. De eerste is, uit 2 Timotheüs 2, vers 20 en 21, Jozef kende zijn roeping. Moet je goed verstaan, Jozef kende zijn roeping. Je kan ook zeggen, Jozef had gedroomd. Jozef had gedroomd. Hij wist, God heeft voor mij iets in petto. Hij heeft iets van God gezien. En dat is zo ontzettend belangrijk, broeders en zusters. Dat wij de heerlijkheid van God zien. Hij wist, in het leven is er meer dan alleen het zichtbare. Er bestaat een verticaal leven. God heeft iets met mij voor. Een plan voor mijn leven. Als je dat gaat zien. Als je dat gaat zien. Het gaat niet om een weten, maar het gaat om een zien. Een openbaring. De God van hemel en aarde, de hoogverhevene, ziet mij, is naar mij op zoek. Als je dat gaat zien, dat zet je hart in brand. Ik ben zelf op mijn 19e tot levend gelovende Heer Jezus gekomen in 2006. 20ste, ik weet niet meer precies. En een van de dingen die ik nooit zal vergeten, dat ik besefte dat die almachtige, heilige God mij, nietige, in zichzelf kleine, slechte zondaar zag. En dat ik op een gegeven moment zei, Heer, hebt u tegen mij? Spreekt u tegen mij? En dat door samenkomsten en door zelf in het woord te lezen, dat ik in de gaten kreeg, de God van hemel en aarde klopt op de deur van mijn hart en zegt, Leander, geef mij je hart. En even later, geef mij je leven. En dat had Jozef gezien. Jozef had gedroomd. God gaat iets doen in mijn leven. Het ziet er nu uit als een puinhoop. Maar God heeft gezegd. Hij had de belofte van God op zak. Dat God hem zou zegenen en tot een zegen zou stellen. En die wetenschap, broeders en zusters, die heeft zijn hart gaande gehouden. Die heeft Jozef in beweging gehouden. Want hij had gezien, God ziet mij. En dat is van belang, dat we dat kennen. Anders gaat er veel langs je heen hoor, ook in een samenkomst. Als je het idee hebt dat er vanmiddag een mens tegen je praat, dan snap ik dat je na een tijdje afhaakt. Dan heb je goed recht. Maar als je gaat zien dat God met je spreekt. Ken je iemand die groter is, die met jou contact zoekt? Ik bedoel dat niet soft. Maar dat God zich met een mens bezighoudt. Zacchaeus zat in die boom. En Jezus stond ervoor. En zei, ik moet heden in jouw huis verblijven. Hij wist niet hoe snel hij naar beneden moest en de deur open moest maken. Want Jezus zoekt mij. Ik, ongeschikte tollenaar. En tegen Levi zei hij, kom, volg mij. En hij liet zijn euro's achter. En volgde de Heer Jezus Christus. Openbaring, het zien dat God je roept en God je zoekt en God je gebruiken wil, dat zet je hart in brand. Timotheus, zegt Paulus tegen Timotheus, God wil jou van goud maken, zodat je van veel nut bent voor de Heer. Een eervol instrument. En als je dat gaat zien, ik vroeg net aan het begin, dan sta je daarvoor open. Verlang je daarnaar, als je dat gaat zien, dan wordt wandelen met God iets groots. Dat heeft niets meer met religie en met godsdienst te maken. Ik moet en ik mag niet. Dat is van totaal andere orde. Het is de eeuwige God die je de hand reikt in zijn Zoon Jezus Christus, je vergeeft, je tot zijn kind adopteert en zegt, zolang je hier op aarde bent, wil ik je gebruiken voor de opbouw van het koninkrijk als een gouden instrument. Dat moet je tot levensdoel nummer 1 maken. Het wandelen met God. Jozef heeft gedroomd. En ik wil aan jou vragen. En ik bedoel niet bijzondere visioenen of bijzondere openbaringen. Maar heb jij gedroomd? Heb je enig beeld, broeder, zuster, van wat God voor jouw leven verlangt? Zo ja, dan leef je als Jozef. Ook al zit je in de put. En ook al ga je door de gevangenis heen. Je weet, er is een God. Die nochtans doet wat hij beloofd heeft. Al heb ik het niet op een rijtje. Heb je het niet gezien, dan leef je als die broers van Jozef. Dan leef je voor je kudde. En leef voor je status. En voor je macht. Leef je voor jezelf. Misschien heel religieus. Hoeveel heb je gezien? Ken je dat, dat openbaring je hart in brand zet? Ken je roeping, Timotheus? Weet dat God jou van goud wil maken. Wist je dat? Dat zegt hij vanmiddag ook tegen u en tegen mij. In je gezin. In de gemeente. In je huwelijk. In ons huwelijk. In ons gezin. Kijk naar Jozef. Kan het kapotter? God wil amazing grace verlenen. Als hij maar de ruimte krijgt. En de eerste plaats krijgt. Tweede. Jozef droomde. 1. Kende zijn roeping. En 2. Jozef vluchtte. Vluchtte. Zie je dat? We waren nog bij 2 Timotheus 2. Hè? Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eeuwig gebruik. En de volgende vers. Maar Timotheus, als je dit verlangt, als je dit verzoek inwilligt, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Kijk, want je kunt op 2 manieren naar Jozefs leven kijken. Je kan zeggen, God heeft hem hiertoe uitverkoren. En dat is waar. Dat is absoluut waar. God, de soevereine God, heeft Jozef tot het leven uitverkoren. God heeft Jozef hiervoor bestemd. God had een plan met Jozef. God was de eerste. Amen. Maar Jozef had ook keuzes. En de Bijbel schrijft daar heel eerlijk over. Genesis 37 staat zelfs, Jozef 17 jaar oud. En toen ik het verhaal van Jozef las, toen heb je misschien, is het wel opgevallen, dat Jozef vluchtte. Hij liet zijn kleed achter. Laten we even een beetje op die situatie inzoomen. Ook een beetje voor de jonge mensen, maar trouwens ook voor de ouderen. Hij werkt daar bij Potifar in huis. Potifar is druk bezig. Drukke zaak. Heeft alles aan Jozef toevertrouwd. Die vrouw zit daar. Ik geloof vast dat dat een mooie vrouw geweest is. En Jozef, een jonge man, 18, 19 jaar, wordt dag in dag uit verzocht. Niet 1 keer. Dag in dag uit. Genesis 39. En zij zegt, slaap met mij. En de volgende dag, slaap met mij. En die twee hadden met elkaar te maken. Toen hij daar kwam voor zijn werk. De Bijbel is zo eerlijk, hè? Vind ik zo mooi. Jozef, 17 jaar, knap van gestalte staat er. Kwam daar om te werken. En zijn vrouw, die keek hem aan. Zij liet haar oog op hem vallen. En ze zei, slaap met mij. Nou, even voor de helderheid. Jozef leefde een heel wat eeuwen voor ons. Maar wat vandaag een man is, was toen ook een man. Dat was niet anders. Jozef had geen YouTube-kanaal, maar had wel gevoelens. Hij had gezonde gevoelens, hij was een gezonde jonge man. En dag in, dag uit komt die verleiding op zijn pad. Maar hij weigerde. Wat een zin, hè? Iedere man voelt de diepte van die zin. Maar hij weigerde. En dit gaat niet alleen over mannen. Als vrouwen kun je dit op talloze terreinen ook toepassen. Ook op hetzelfde terrein trouwens, maar ook op heel veel andere terreinen. Maar hij weigerde. Ik wil aan jou vragen, ben jij een weigeraar? Dat is in onze samenleving een negatief woord, hè? Je hebt die weigerambtenaren. Hoewel ik dat trouwens positief vind. Jozef weigerde. Beslist van hart. Want niet alleen dag 1, maar ook dag 1 en tot en met dag 30. Weigerde hij in te gaan op haar verleidelijke aanbod. Even voor de helderheid. Jozef was uit zijn sociale context. Er was geen vader die hem kon corrigeren. Er was niemand die roddel over hem kon verspreiden. Het was een 1-2'tje tussen hem en haar. Mag ik ook eens? Maar het ging Jozef niet zozeer om het feit wat anderen ervan zouden vinden of anderen ervan zouden zeggen. Hij wist, als ik hierop inga, dat vermoordt mijn roeping. En het verstoort ernstig mijn relatie met God, zoals iedere vorm van zonde. Wie de schoen past, trek hem aan. Wat kun je op ondoordachte momenten veel verspelen? Wat kan er op een bepaald moment, op de kwade dag, de dag van het kwaad, zegt Paulus in Efeze 6, als Satan daar is met zo'n venijnige haak, precies op het terrein waar jij zwak bent. Wat kan er dan op zo'n moment veel op het spel staan? En ik heb het niet alleen over het gebied van seksualiteit of pornografie. Het kan met geld te maken hebben. Een stap voor het geld, of niet? Het kan met eer te maken hebben. Het kan met je huwelijk te maken hebben. Er zijn breekpunten. Er zijn momenten dat je beseft, wat ik nu doe, dat heeft een weerslag. Maar hij weigerde. Voel je de diepte hiervan aan? Dat hoop ik zo, hè, dat Gods geest je dat laat zien vanmiddag. Ik ga geen lijstje noemen van zaken die ons ernstig, onze roeping ernstig in gevaar kunnen brengen. Ik heb de Heilige Geest gebeden. Dat hij het wil toepassen in je leven en dat jij de bereidheid hebt om hierover na te denken. Decision moments. Waarom kon Jozef weigeren? Heeft iemand een idee? Gewoon even een vraagje tussendoor. Je mag antwoord geven. Waarom zou Jozef weigeren? Hij had God lief. Eerlijkheid naar zijn baas. Kom ik zo nog op. Ik zeg het met de woorden van onze tekst. Jozef wilde een man van goud zijn. En niet van hout. En hij wist, als mijn roeping die God over mijn leven gelegd heeft, waarheid moet worden, dan heb ik ook keuzes te maken. Dan ben ik ook verantwoordelijk. Want God gebruikt graag reine instrumenten. Bouwvakkers, die hebben graag schoon materiaal. Hè? Echte bouwvakkers, die maken aan het eind van de dag hun materiaal schoon. Ik deed dat nooit. Ik denk, nou, morgen gaan we weer verder. Het ligt er toch. Maar een echte bouwvakker, die maakt zijn schop schoon. Zo'n stucador, die zijn messen maakt die schoon. Ik gebruik graag schoon instrumentarium. Bij God idem dito. En daarom zegt Paulus tegen de 25-jarige Timotheus. Timotheus, als jij van veel nut wil zijn voor de Here, vlucht voor deze dingen. Wegwezen. We hebben allemaal momenten in ons leven dat we weten, wegwezen. Rechtsboven, dat kruisje. Als ik geestelijk verder wil komen, dan zal dit in mijn leven eruit moeten. Als iemand zich van deze dingen reinigt, kan dat dan? Halleluja. Want als wij hier vanmiddag zouden moeten staan, op basis van onze foutloze handel, dan konden we wel inpakken, toch? Zeker, God roept om ons als Jozef te reageren, maar we reageren ook wel eens als David, die misging met Bathsheba. Op welk terrein dan ook. Dat is niet goed te praten, maar het is wel te vergeven en te reinigen. En dat vind ik het evangelie. Dat vind ik het evangelie. God weet wat van zijn maaksels zij te wachten. Reiniging? Ja, reiniging. Zonde maakt je tot een slaaf. Of het nu zonde in je huwelijk is, zonde in je gezin, zonde op je werk, zonde in de gemeente, zonde op het internet. Het maakt je tot een slaaf en het maakt je kapot. Het verruineert je leven met God en met de naaste. Misschien zeg je, ja, ik zucht eronder. Zuchten. Ik zeg je, dat is niet genoeg. Je moet ervoor vluchten. Maar ik zeg je ook, als je vanmiddag komt bij het kruis van onze Heer Jezus en daar datgene brengt wat jou bedreigt, dan is er vanmiddag vrijspraak in het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Dan zie je daar de Heiland met jouw daden en gedachten beladen. En buig je in aanbidding je knieën. En dank je God voor die wonderlijke, onuitspreekbare ruil. Hij in mijn plaats. Ik wil je vanmiddag tot twee dingen aanmoedigen. Wat bedreigt jou om de hoge weg te gaan? Om van goud te zijn. Word daar vanmiddag eerlijk en ernstig over. Misschien is het iets kleins wat niemand weet. Als ik verder wil komen, Heer, ik wil het vanmiddag voor u belijden. Ik wil me hiervan reinigen. Misschien een conflict wat je met iemand hebt. Misschien een misstap waarvan je weet, die moet ik in het licht brengen. Dat is een feest als dat gebeurt. Er is blijdschap in de hemel als iemand zich opnieuw bekeert. En mijn tweede vraag. Breng het dan onder het bloed van de Heer Jezus. En je zult vergeven zijn en in het context van deze tekst van hout goud worden. Een instrument van veel nut voor de Heere. Op de plaats waar God jou stelt. Waar ga je voor? Ik heb nog één principe. Die wil ik kort noemen. Jozef kende zijn roeping. Hij had gedroomd. 2. Hij vluchtte voor de onreinheid. En 3. Hij jaagde naar de gerechtigheid. Het klinkt een beetje moeilijk. Maar ik haal dat uit vers 21b. Waar staat, 22b. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Dat kun je zo op het leven van Jozef plakken. Jozef jaagde naar geloof. In de gevangenis riep hij het uit. Mijn God maakt het onmogelijke mogelijk. En als later zijn broers komen, zegt hij: mensen hebben het kwaad tegen mij bedacht. Maar u hebt het ten goede bedacht. Kan je dat zeggen van jouw leven? Je jaagt naar geloof. Alles wat er gebeurt, Heer. Misschien kan je je leven wel vergelijken met Jozef. Zou zomaar kunnen. Alles aan zonden en aan wonden. Die twee dingen. Zonden en wonden. Toch bent u Heer. U staat erboven. En in Christus weet ik. Mijn God keert alle dingen ten goede. Als Hij voor mij is. Wie zal er tegen mij zijn? Jozef jaagde naar rechtvaardigheid. Trouw op zijn werk. Dat werd net al genoemd. Er staat in Genesis 39. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Hij zette zich in. Hij jaagde naar rechtvaardigheid. Hij jaagde naar liefde. Verlangde zijn broers te vergeven. En hij sprak naar hun hart, staat er. Genesis 50. Hij jaagde naar vrede. Hij zegende de Egyptenaren en later zijn broers de Joden. Beeld van de Heer Jezus, die de heiden zegent. En straks, als hij terugkomt, zijn voeten zet op de Olijfberg, zijn volk Israël. Hij werd een Zafnat Paanea. Een jongen met een verknipt verleden. Het onmogelijke werd mogelijk. En jij, en ik, en u. Wat heb je eigenlijk tegen op zo'n God? De God van Jozef. Wat is er op je hart? Hout of goud? Ik eindig met die geweldige tekst. Die hier staat. Die niet alleen voor Timotheus gold, maar ook voor jou en mij. Als iemand zich van deze dingen reinigt bij het kruis, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Een geweldig vooruitzicht. Geheiligd. Apart gezet voor God. En van veel nut voor de Heere. God weet hoe. Voor elk werk. Gereed gemaakt. Ik stel voor dat wij een moment stil zijn. En dat je datgene wat vanmiddag naar jou toegekomen is, in stilte bij de Heere brengt, met hem bespreekt, je verlangens, misschien iets om te belijden, wat het ook is. Je mag in de stilte bidden, je mag hardop bidden als je dat verlangen hebt. En dan zal ik afsluiten met het gebed. Laten we stil worden. Heer, u ziet onze harten. En u verlangt naar waarheid in ons binnenste. Dat we eerlijk voor u zijn. gereinigd om van veel nut voor de Heer te kunnen zijn. Bij u is het onmogelijke mogelijk, dat bewijst het leven van Jozef. Hoeveel te meer voor ons, die leven na de dood en de opstanding van Jezus Christus. Wij die weten van het kruis, waar een nieuw begin gemaakt wordt. Wij die weten van het bloed van het lam, dat ons vrijspreekt. Wat zou ons vanmiddag hinderen? Om deze God in de ogen te kijken, de God van Jozef. En te zeggen, hier ben ik. Ik kom en belijd. Ik reinig me van dit en dit, wat me hindert. En ik strek me uit naar die hoge weg. Die weg om voor u een eervol instrument te zijn. Waarmee u kunt doen wat u doen wilt. Heer, ik bid voor al die mensen die pijn in hun leven kennen, zoals Jozef. Dat ze het niet zullen koesteren. Maar dat ze het werkelijk uit handen in uw handen geven. En dat u, als de hemelse counselor, de hemelse raadsheer, balsem in de wonden giet. En hen zult herstellen tot bruikbaarheid. Zodat ieder, wat we ook hebben doorgemaakt, wat we ook meedragen aan zonden en wonden, beschikbaar voor u zal zijn om de gemeente te bouwen. De Heer Jezus lief te hebben, elkaar te dienen en in ons hele leven, totdat u komt, Heer Jezus, u trouw te volgen. Ja, ik bid u dat dat het verlangen van ons aller hart zal zijn. Vanmiddag is er de ruimte om opnieuw of voor het eerst tot u te komen en onszelf restloos uit te leveren. Heer, hier zijn we. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen.